Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Heb jij nou het gevoel dat je de boel bedriegt? Denk je dat de mensen om je heen er ieder moment achter kunnen komen dat jij jouw baan volkomen onterecht hebt gekregen? Nou, mijn gasten weten alles van dit imposter syndroom en herkennen ook wel wat bij zichzelf.
Ik dacht dat het wel meeviel, maar toen ik eenmaal bezig was met het boek, toen kwam ik erachter dat ik er zelf echt eentje ben van de ergste soort.
En ook de ander vroeg zich af wanneer die door de mand zou vallen.
Denk ik, nou, dat is toch wel. Ja, dat moet toch een keertje misgaan.
En wanneer krijg je nou last van dit bedriegerssyndroom? Nou, bijvoorbeeld als je voor jezelf een heel hoog doel hebt gesteld en dat per ongeluk haalt.
En dat je dan heel even blij bent. Dat je denkt, goh, dat heb ik toch maar weer mooi voor elkaar. Maar dat je meteen daarna denkt, ja, maar dan was er iets mis met het doel. En dan kun je last krijgen van het imposter-syndroom.
En vooral de generatie Z kent deze angst om door de mand te vallen. Waarom eigenlijk?
Het is een voortdurende behoefte om beter te worden. Voortdurende behoefte om meer kansen te creëren.
En wat moet je er dan mee?
Ik denk dat je het ook kan omarmen. Als, nou, blijkbaar ben ik ondanks mijn succes redelijk bescheiden gebleven.
Nou, misschien moet je er zelf helemaal niet zozeer wat mee, maar veel meer je omgeving.
Ik denk dat het ook heel goed is om als maatschappij of als leidinggevende te vechten tegen dit soort stigma's.
En wat voor stigma's dat zijn en hoe die van invloed zijn op het impostersyndroom, dat hoor je zo meteen.
Werkverkenners.
Ja, oké. Je hebt best wat voor elkaar gekregen en je hebt een leuke baan op een leuke plek. Maar vandaag of morgen moet het wel misgaan. En dan blijkt dat hier niks van klopt en dat het vertrouwen dat je van je omgeving krijgt helemaal onterecht is. Eén grote vergissing. Maar weet je wat het grappige is? Deze imposter-syndroom-gedachte hebben zeker nog 3-4 collega's om je heen.
Ik ben Chantal van der Leest. Ik ben gedragspsycholoog en coach. En ik heb het boek geschreven waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn.
We hebben het deze uitzending over het impostersyndroom. Heb je dat dan als perfectionist ook of niet?
Nou, niet per se. Want als perfectionist kun je eigenlijk dus op twee manieren reageren als je een doel stelt. Ofwel je legt hem echt zo hoog dat je hem echt nooit gaat halen. En op dat moment dan krijg je dus eigenlijk weer bevestigd dat je eigenlijk gewoon geen knip voor de neus waard bent. Maar het kan ook zijn dat je hem wel heel hoog hebt gelegd. En dat je hem eigenlijk een soort van per ongeluk hebt gehaald. Waarvan je misschien eigenlijk zelf niet had verwacht dat je het zou halen. En in de plaats van dat je daar dan heel erg blij mee bent, ga je eigenlijk twijfelen aan of het eigenlijk allemaal wel klopt wat er is gebeurd. Dus je hebt een promotie te pakken of je hebt een boek geschreven wat heel erg goed aanslaat. En in plaats van dat je denkt van zo, nou dat heb ik goed gedaan, ga je denken van ja, misschien is er iets. Is er iets mis? En denken mensen wel dat ik die functie waard ben? Maar eigenlijk kan ik het helemaal niet. Dus ik zit hier gewoon iedereen een beetje op te lichten eigenlijk. En dan kun je last krijgen van het imposter syndroom.
Heb jij er last van of niet?
Ja, ik kan er wel bij vlagen last van hebben. Het is sowieso is het een schaal eigenlijk. Dus het is. Kijk, want ze hebben het ooit in de jaren 70 imposter syndroom genoemd. En dan lijkt het een soort van ziekte. Maar eigenlijk is het een soort van schaal van iets waar iedereen wel eens een beetje in kan herkennen. En sommige mensen herkennen er vaak iets in en sommige mensen wat minder vaak. En ik denk dat ik wel redelijk hoog zit op die schaal.
En wanneer heb je dat het meest?
Nou, inderdaad. Als je dus iets bereikt. Ik ben zeg maar echt een heel simpel dorpsmeisje uit Brabant. En Den Haag en de media, dat was allemaal heel ver weg. Dus als ik nu inderdaad ik kreeg op een gegeven moment een functie op een redactie van Psychologie Magazine. En toen dacht ik, nou, dit kan dus niet kloppen. Want ik hoor hier helemaal niet.
Oh ja. En hoe kom je daar dan weer vanaf? Je weet wat het is. Hè? Je bent zelf psycholoog. Yeah. En toch overkomt het dit je.
Ja, ja, de grap was ook van... dan zit je daar met een heleboel psychologen die allemaal schrijven. En die hebben er... en heel veel mensen zeggen dan dat ze er last van hebben. Dat ze ook denken van ja, ik heb gisteren een mooi artikel geschreven. Maar of het me morgen weer gaat lukken, dat weet ik niet. Misschien kan ik dit eigenlijk wel helemaal niet. Dus ja, je kan er inderdaad heel veel van af weten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er daarmee inderdaad meteen van afkomt. Maar wat wel handig kan zijn, is om jezelf een beetje los te maken van die gedachtes. Dus dat je gaat realiseren van dit zijn eigenlijk alleen maar gedachtes. Dus dit is niet, dit ben ik niet. Het is ook niet per se waar wat die gedachten me allemaal zeggen. Je wil er dan een beetje van loskomen eigenlijk. Dus dat je ze heel objectief kan gaan bekijken van dat is interessant, deze gedachte.
En hoewel veel mensen er last van hebben en in de naam het woord syndroom staat, wordt het in de psychologie niet als een echte stoornis aangemerkt.
Jos Ahlers, ik ben psycholoog en marketingstrateeg. En doe dat al een jaar of 30, denk ik, allemaal bij elkaar.
Jij bent ook druk bezig geweest met boeken over de generatie Z.
Ja. Ja, ik schrijf eigenlijk sinds 2009 of 2010 samen met René Boender. Hebben we 3 boeken geschreven over generatie Z. En de laatste is van november 2019.
Ik wilde het met je hebben over het imposter syndroom.
Ja.
Heb je eigenlijk zelf last van het imposter syndroom?
Nou ja, ik was al bang dat je dat ging vragen. Maar dat heb ik wel een beetje, ja.
Ja?
Ja.
Waar blijkt dat dan uit?
Nou ja, ik vind soms als ik naar mijn eigen carrière kijk, vind ik het ook wel verbazingwekkend dat ik dan als mannetje uit Haarlem, Schalkwijk, van de straat, toch nog als dokter in de psychologie met hele grote merken mag praten.
En wanneer heb je dat soort gedachten?
Nou ja, kijk, twijfel is natuurlijk altijd goed, hè, dat je bij jezelf twijfelt. Dat kan nooit kwaad, dat is alleen maar motiverend. Nee, maar soms kijk ik wel om me heen en dan denk ik van, nou, er moet toch een keertje iemand wakker worden en zeggen, nou, die gast die kan eigenlijk helemaal niks.
Jos, jongens, ik weet niet wat jullie denken, maar...
Ja, de mazzel is een keer op.
Hé, hey, en hoe ontstaat zoiets, weet je dat?
Nou ja, ik heb even naar gekeken, maar het grappige is, het is een bekend fenomeen, maar er is wetenschappelijk helemaal niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan. Ook omdat het staat niet op de lijst van te behandelen afwijkingen, om het maar zo te noemen. Maar meestal komt het wel bij mensen die redelijk succesvol zijn en lange tijd succesvol zijn, die dan het gevoel hebben dat ze eigenlijk te ver zijn doorgegroeid en dat ze elk moment door de mand kunnen vallen.
Ja. Ik meteen denk ik, is het ook niet gewoon door de social media?
Ook. Mm-hmm. Kijk, social media zijn een soort vergrootglas. En social media zijn, ja, ze heet het social media, maar ze zou het eigenlijk ego media moeten noemen.
Ja.
Want het gaat helemaal niet over sociaal, in de zin van samen en noem maar op, sharen, wat ze wel altijd roepen, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat natuurlijk in belangrijke mate over etalagegedrag. Kijk mij nou.
Ja.
Dus die druk die ligt er dan ook nog eens bovenop.
Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk?
Nou ja, over het algemeen is het volgens mij niet extreem gevaarlijk. Nogmaals, in klinisch psychologenland word je er niet makkelijk voor behandeld. Daar is het niet ernstig genoeg voor. Maar het is wel irritant. Het is wel irritant als je het hebt.
Ja.
En het rare is dat het overal voorkomt. Zelfs de meest succesvolle mensen praten erover en schrijven erover dat ze er last van hebben.
Ja.
Dus het is wel irritant. Het is super irritant. Het is een soort, ja, ik weet niet. Ja, ik heb zelf heel erg hooikoorts. Daar is ook niet zo heel veel aan te doen. Dan moet je maar weer leren leven.
Ja, en met een imposter syndroom moet je ook weer leren leven.
Ja, misschien wel. En het kan natuurlijk wel doorslaan. Het kan natuurlijk wel echt doorslaan in faalangst. En dan heb je er echt last van. En daar moet je dan wel wat aan doen.
Straks hoor je dat er best wat dingen zijn die je er tegen kunt doen, tegen die stem in je hoofd, die jou er voortdurend van beschuldigt de boel te flessen.
Of hem altijd liedjes laten zingen van jij denkt dat je dit niet kan, la 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 la.
Rens de Jong.
Maar eerst is de vraag wie hier vooral last van heeft. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat door corona van de generatie Z, dat zijn jongeren geboren tussen 1995 en 2010, maar liefst de helft last heeft van het bedriegerssyndroom. Daar kan psycholoog Jos Ahlers, die zich in deze generatie verdiepte, zich goed wat bij voorstellen.
Het is een generatie die best grote druk heeft tijdens het opgroeien. De druk in het onderwijs is enorm. De druk in de arbeidsmarkt is groot. Er wordt veel aan ze getrokken. Dus ouders zitten er nogal bovenop tegenwoordig. Hè? De beroemde curling-ouders die heel hard aan hun kinderen duwen. Ja, dus dan, als het veel druk is, dan is de kans op imposter syndroom groter.
En die druk is bij die generatie Z meer aanwezig.
Ja, zeker. Ja, we gaan nu hopelijk dingen aanpassen, bijvoorbeeld in een studiefinanciering. Maar het was natuurlijk met het leenstelsel, werd je echt door je opleiding heen gejakkerd. Je moet al op je 13e, 14e moet je dan een profielkeuze maken. Dus ze moeten maar de hele tijd keuzes maken. En ze worden ook voortdurend geëvalueerd. En ze zitten de hele tijd in feedbackrondjes. Vanaf de peutercito wordt ze de hele tijd aan ze gevraagd hoe het met ze gaat, wat ze zelf vinden. Dus als je maar de hele tijd teruggeworpen wordt op jezelf, dan ga je veel te veel misschien wel over jezelf nadenken.
Maar is het ook niet gewoon omdat ze jong zijn?
Ja, het hoort ook bij de leeftijd. Het is ook een leeftijdsding. In de adolescentie zie je altijd dat jongeren twijfelen. Neem ik de juiste keuzes? Doe ik de juiste afslag? Is dit goed voor mij in de toekomst? Dus dat hoort er ook bij.
Want ik kwam inderdaad de cijfers van LinkedIn tegen. Meer dan 1/3 van de generatie Z zegt nu meer te twijfelen aan hun professionele kwaliteiten ten opzichte van voor de pandemie. Dus de pandemie is een dingetje geweest. Slechts 4% van de 55-plussers twijfelt meer. Dat ligt misschien ook wel in die 55-plussers. Yeah. Bijna de helft van de generatie Z leidt aan het imposter-syndroom. Het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn voor wat ze aan het doen zijn.
Ja. Ja, dat is wel heel erg. Dat zien wij ook in heel veel. In onze onderzoeken zien wij dat ook terug. Er is een voortdurende behoefte om zichzelf te ontwikkelen, gelukkiger te worden. We stoppen onze jeugd vol met hele grote ambities.
Ja. Denk je dat corona dit versterkt heeft?
Nou ja, denk ik in zekere zin wel. Want wat we zien bij corona is dat natuurlijk heel veel, zeg maar, sociale support, sociale ondersteuning die vooral jonge mensen kregen op hun werk of op school of op hun universiteiten, dat viel weg.
Mm-hmm.
Heel erg teruggeworpen op zichzelf. En we zien het ook in andere cijfers. Depressiecijfers onder jongeren zijn echt ontploft ongeveer. En dat ligt daar natuurlijk helemaal niet zo ver vandaan. Dus als je de hele tijd in je eentje achter een scherm zit en dus ontzettend teruggeworpen bent op jezelf, ja, dan ga je ook sneller twijfelen aan jezelf. Ja. Twijfelen aan alles. En dan ga je dus ook denken van, misschien ben ik wel helemaal niet zo goed.
Is er ook iets te zeggen over het verschil tussen mannen en vrouwen?
Nou, uit sommige literatuur blijkt dat vrouwen, succesvolle vrouwen, want het is natuurlijk, het impostersyndroom is natuurlijk een verschil tussen, zeg maar, objectief meetbaar succes en hoe je dat zelf voelt.
Mm-hmm.
Daar zit dan een discrepantie tussen. We zien over het algemeen, het blijkt dat vrouwen wat vaker last hebben van het impostersyndroom. Succesvolle vrouwen. Die hebben vaak het gevoel van, ja, ik was nou eenmaal de juiste vrouw op het juiste moment. Of het was een mazzel. Of ik weet niet wat me overkwam, maar ineens deed ik een paar hele briljante dingen. Die hebben daar meer last van. Omdat zij natuurlijk sowieso minderheden op de werkvloer hebben meer last van imposter.
Oh ja, is het inderdaad mensen met een migratieachtergrond ook?
Die hebben ook meer kans op imposter syndrome. Ja. Dat zij meer het gevoel hebben van, ja, ik ben de token allochtoon, om het maar even zo heel bot te zeggen. En dan met een heel chic woord attribueer je het succes dus aan je omgeving en niet aan jezelf.
Ja.
En dat is het begin van impostersyndroom.
Ja. Jij zei, nou, er waren nog wat andere cijfers die ook wel interessant waren.
Ja, een getal wat naar voren kwam was volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, 66% hoopt binnen een jaar een andere baan te vinden. En dat is iets wat we ook in ander onderzoek zien. Daar kwamen we ook op ongeveer de helft. Dus dat betekent eigenlijk dat de helft van je jonge werknemers mentaal al met één been buiten staat.
Ja.
En ook dat is iets waar leidinggevenden, waar managers zich best rekenschap van kunnen geven. Van, oké, dus dat betekent dat ze eigenlijk aan het rondkijken zijn.
Maar ik vind het zo moeilijk te combineren met zo'n imposter syndroom.
Nou ja, aan de ene kant is je denkt, ja, ik ga mijn geluk niet te lang hier beproeven. Ik ga weer ergens anders.
Op die manier. Ja, ja. Want ik dat zou kan, denken aan imposter syndroom, dan denk ik, nou, niks veranderen. Want hier geloven ze me.
Ja.
Maar ondertussen denk ik ze allemaal aan nieuwe banen.
Ja, maar misschien dat ze ook een beetje bang zijn om ergens door de mand te vallen, dat ze ergens anders iets nieuws willen proberen.
En ook gedragspsycholoog Chantal van der Leest ziet wel waarom jongeren juist door corona nu sneller last kunnen hebben van de angst om door de mand te vallen.
Sowieso is bekend over ook perfectionisme, wat natuurlijk heel erg dicht hier tegenaan schuurt, dat heel erg is toegenomen onder jongeren. En dan met name ook het opgelegd perfectionisme heet dat. Dus dan dat is eigenlijk dat je het idee hebt dat de maatschappij of je ouders of je docenten of je vrienden iets van jou verlangen wat je niet kan waarmaken. En dat je eigenlijk de hele tijd tekort schiet. Dus ik kan me voorstellen dat juist die generatie daar inderdaad meer last van heeft. En ik kan me ook voorstellen, corona heeft natuurlijk ook veel dingen onmogelijk gemaakt. En dat het daarmee ook, ja, dat die druk eigenlijk nog weer hoger wordt. Om dus inderdaad wel alles te laten zien. Wat misschien dan helemaal niet zo goed gaat nu.
Mm-hmm. En je hoort ook vaak dat vrouwen hier meer last van hebben dan mannen. Maar jij zegt dat klopt niet, hè?
Nee, dat klopt niet. Nee, dat dachten ze in het begin. Die onderzoekers die in de jaren 70 dus het begrip hebben gecoind, zeg maar, die dachten dat. Maar later is gebleken uit andere onderzoeken dat mannen er net zo goed last van hebben. Alleen bij vrouwen, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want die zijn misschien meer inderdaad van de vermijdende soort. Wat ik zelf dus ook ietsje meer ben. Terwijl mannen zich dan veel, veel meer groot houden. Dus het ziet er gewoon ietsje anders uit. Gegeneraliseerd dan, want dat zal niet voor iedereen precies zo gelden.
Ja. En is dit nou wel typisch een syndroom voor, laten we zeggen, sociale klimmers? Want je kunt het ook omdraaien. Je zegt, nou ja, voordat je last hebt van een impostersyndroom, moet je dus wel wat gepresteerd hebben.
Ja, want dat is inderdaad zo. Het komt juist voor bij mensen die iets neer hebben gezet, wat eigenlijk echt een goede prestatie is geweest voor hun. En inderdaad, sociale klimmers, dus mensen die, net zoals ik, een beetje geboren voor een dubbeltje, zou nooit een kwartje worden. Op het moment dat je dat idee hebt van dit is eigenlijk een beetje niet wat je van mij zou verwachten, juist dan heb je er dus meer last van. Dus ook op de universiteit, mensen die gaan studeren, maar hun ouders hebben niet gestudeerd. Die hebben ook het idee van, ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Dit is een wereld die niet voor mij is, maar ik zit hier toch. Dus dan kun je heel erg het gevoel krijgen dat je dus inderdaad de boel aan het flessen bent.
Ja. Heeft het ook iets met leeftijd te maken? Ik kan me herinneren dat ik er zelf in het begin bij de radio ook echt heel veel last van had. En dat je nu denkt, ja, zo lang kan dat bedrog niet door zijn gegaan. Ik zou toch iets kunnen.
Ja, ik denk dat je dan gewoon met name iets hebt geleerd. Want het is ook op latere leeftijd kan het ook nog net zo goed voorkomen.
Oh ja?
Dus het is niet per se gelinkt aan leeftijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment wel weer meer zelfvertrouwen krijgt. Dus wat ik ook zei, van het is een schaal. Iedereen kan er wel eens last van hebben. En dat je dus inderdaad in het begin dan heel erg denkt van, oh jeetje. Maar dat je op een gegeven moment genoeg ervaringen hebt, waardoor je toch weer genoeg zelfwaarde hebt om te denken, oh ja, nee, maar dit is blijkbaar gewoon iets wat me goed afgaat.
Dan de vraag hoe je er vanaf komt. Of misschien is de vraag hoe je ermee omgaat wel beter. Jos Ahlers hoorde je aan het begin al zeggen dat je het ook kunt omarmen. Omdat het laat zien dat je ondanks je succes bescheiden bent gebleven. Maar hij ziet meer opties.
Wat je ook kan doen, is echt wel mindfulness-achtig. Gewoon af en toe eens op de bank zitten en bij jezelf nadenken wat je toch gepresteerd hebt. En hoe goed dat is. En hoe trots je erop kan zijn.
Mm-hmm.
En veel meer kun je er denk ik niet aan doen.
Maar is het, want het is natuurlijk ook een soort negativity bias, toch? Het is ja, toch een soort van focus op het negatieve.
Ja.
En je ziet dus, niemand is perfect. En dat weet je zelf maar al te goed. En als je je daar de hele tijd op gaat zitten focussen, ja, dan krijg je dus zo'n impostersyndroom.
Ja, en dat is natuurlijk ook het gevaar wat mensen doen. Mensen denken, iemand is succesvol omdat hij heel goed is. En ik ben succesvol omdat ik mazzel had.
Ja.
Daar zit natuurlijk de stress dan.
Als we dit nou weten, hè? Ik vond het best wel schokkende cijfers. Die denk, oh god, de arme schatten. Zo denk ik dan. En ik denk dat het ook wel echt iets met leeftijd te maken heeft.
Ja,
naarmate je ouder bent, die denkt, ach, nou ja, zo lang kan het ook niet. Kan het dat ook niet alleen maar een flinterdun laagje chroom zijn geweest?
Nee, en het is ook echt een onderdeel van je adolescentie. Hè? Twijfelen aan de keuzes die je aan het maken bent. Twijfelen aan de identiteit die je aanneemt. Twijfel aan je plek in de wereld. Dus die twijfel is, dat hoort bij volwassen worden.
Ja, dan is de vraag, want die generatie Z die komt nu die werkvloer op.
Ja.
Wat moeten werkgevers hier dan mee?
Ja, ik denk dat werkgevers zich moeten realiseren dat dit een generatie is die altijd veel ondersteuning heeft gehad. Emotioneel vooral. En dat ze dat ook moeten brengen. Dus ik denk coachend leiderschap, hè, zo'n chique, hippe term. Coachend leiderschap, empathisch leiderschap. Dat is waar deze generatie heel erg om vraagt.
Mm-hmm.
Ze willen geïnspireerd worden.
Ja.
Ze willen niet keiharde KPI's waar ze dan één keer per jaar in een evaluatiegesprek worden afgerekend. Ze willen eigenlijk het liefst, dat is bijna dagelijks, ondersteund worden. Om het hoeft niet heel lang of heel ingewikkeld, maar even kort horen hoe het gaat en hoe het beter kan.
Maar even over dit impostersyndroom, dat zijn er twee smaken.
Ja.
Of je gaat zeggen, nee, maar je bent hartstikke goed, ga lekker door. Of je gaat gewoon als baas zeggen, nou, er mag gewoon een schepje bovenop. Snap je?
Ja.
Dus, en wat helpt het beste?
Nou, ik zou daar een balans tussen zoeken. Maar ik zou iets meer misschien wel naar die empathische kant.
Ja?
Ja, denk het wel. Want deze generatie, we zien gewoon dat ze hebben een enorme drang tot ontwikkeling. En ze willen zich voortdurend ontwikkelen. Dat zit er echt heel jong al ingeramd, zeg maar. Dus dat steeds beter worden, dat zit bij heel veel zetters zit dat er al in.
Ja, dus je zou het imposter-syndroom ook een beetje positief kunnen gebruiken. Tenminste, als werkgever. Dat je zegt, nou, dat zit er voor de helft zit het er zeker in.
Ja.
Dus die willen dat een beetje weghalen. Dus willen ze beter worden. Laat ik ze daar nou maar een beetje mee ondersteunen. Of ben ik nu wel heel utilitaristisch bezig?
Nee, ja. Nou ja, nee, dat weet ik. Nee, ik denk. Nou, ik denk, het is niet, nogmaals, het is niet een heel ernstige aandoening of zo die mensen hebben. Het is gewoon het gevoel dat je denkt, nou, goh, ik hoop dat het goed blijft gaan. Want ik twijfel daar zelf soms een beetje aan. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Dus daar kun je als werkgever natuurlijk best gebruik van maken. Of gebruik van maken is het ook weer heel hard. Waarvan je zegt van ja, nou ja, blijf jezelf wel verbeteren. Zorg dat je niet door de mand valt. Zorg dat je het goed blijft doen. Maar dat moet je wel doen met een warme hand op de schouder. Dat is wel iets wat je moet doen.
Een warme hand op de schouder, maar niet te dichtbij. Want dan krijgen we weer een volgende uitzending.
Ja.
Is dit dan ook het einde van de bullebak?
Nou ja, ik denk dat de bullebak al een hele tijd op zijn retour is. Ik denk dat de bullebak heel erg iets van echt van vorige generaties, van babyboomers en oudere generatie X'ers en de generatie die daarna kwam. En dat je nu sowieso wel ziet dat de bullebak wel langzaam echt letterlijk aan zijn pensionering toe is. En dat je ziet gewoon overal nieuw leiderschap, ander leiderschap, meer leiderschap tussen de mensen, sociaal leiderschap. Nou, noem die alle termen die je maar kan bedenken. Als je daar een managementboekje over wil schrijven. Er zijn zoveel soorten leiderschap, maar het gaat er steeds over dat het een beetje empathisch is, een beetje invoelend is. En niet alleen maar keihard afrekenen op financiële doelen en omzetdoelen en dat soort zaken.
En ook Chantal van den Leest heeft wel wat tips om zelf mee aan de slag te gaan.
Er zijn ook een heleboel methodes voor die eigenlijk ook best wel grappig zijn om te doen. Want je kan het je bijvoorbeeld voorstellen als een monstertje of als een bepaald persoon die een gekke naam geeft. Zo van, oh, nou, dan heb je Pietje Buk weer met zijn gekke ideeën. En dan bijvoorbeeld ook een grappig stemmetje geven, waardoor je dus zeg maar ook daar op die manier meer los van komt. Als je denkt, oh god, daar heb je hem weer. Nou ja. En dan kun je best wel even naar hem luisteren van wat hij nou allemaal te zeggen heeft. Maar dan en hem bedanken. Want hij probeert je ook maar gewoon te behoeden voordat je een keer heel erg hard op je bek gaat. Dus hij is ook eigenlijk heel lief. Maar dan zeggen van, nou ja, goed, dankjewel. Oké, dit was weer interessant om te horen. En er een beetje mee lachen. En dan kun je gewoon weer kijken naar wat jij nou eigenlijk vindt.
Doe jij dit ook?
Toch wel een beetje, ja. Nou, ik merk dat ik gewoon, ik zeg het vaak tegen mijn vriend. Zeg ik, weet je wat ik nu weer dacht? En dan zegt hij, het sukkel. En dan, ik weet niet, dan heb ik het ook wel weer even losgemaakt. Sowieso ook als je tegen jezelf zegt, niet van het is zo en zo. Maar dat je zegt, ik heb de gedachte dat mijn boek wel verkocht wordt, maar iedereen het eigenlijk een belachelijk ding vindt. Dan maak je jezelf er ook wat meer van los. En mijn vriend doet dat dus een beetje voor mij.
Ja, dus je koppelt jezelf los van de gedachten. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
Ja, zeker. Dat is het. Ja.
Mijn andere gast zei, vooral de omgeving moet er anders mee leren omgaan. Het vraagt bijvoorbeeld om meer coachend leiderschap.
Oh, zo ja. Nou, wat ik me ook kan voorstellen, omdat het dus vaak ook ontstaat in situaties waarin er ook een bepaald stigma is. Dus zo van, jij komt uit een laag opgeleid gezin, of jij hebt een migratieachtergrond, of jij bent een vrouw, dus jij kan dit niet. Op het moment dat dit soort stigma's bestaan, kunnen mensen ook eerder het idee hebben dat ze dus inderdaad iets doen wat niet past.
Is het ook niet ook gewoon toegeven van dat je dus niet alles weet? Dus de omgekeerde, dat je er juist open over bent. Want af en toe heb ik ook het gevoel dat het een beetje keeping up appearances is. Dus dat je van jezelf allerlei dingen verwacht, maar dat de omgeving ook allerlei dingen verwacht. En dat je dan niet durft te zeggen, ja, weet ik niet, weet ik veel.
Ja, dat is het ook. Maar je moet daar zeg maar een bepaalde zekerheid van in jezelf voor hebben om dus inderdaad toe te durven geven aan de buitenwereld van, ja, ik faal wel eens. Ik doe gewoon af en toe ook eens iets wat niet klopt. Of daar had ik eigenlijk niet goed over nagedacht. En nu ik er beter over nadenk, was het inderdaad een verkeerde beslissing. Maar ik denk inderdaad, we leven in een maatschappij waarin dat bijna niet mogelijk is. Je moet presteren en je moet altijd de juiste beslissing maken. En als jij het niet fijn hebt in je leven of je hebt het niet gemaakt, dan heb jij de verkeerde beslissing genomen. Dan ben je een loser. Dus ik denk dat we het met z'n allen ook wel heel lastig maken. Om dus inderdaad je zo kwetsbaar op te stellen.
Ja. En dan komt daar, zegt deze generatie X'er, de sociale media nog eens een keertje bij. Dat het in mijn mening ook een beetje versterkt allemaal.
Ja, zeker. Ja want daar worden natuurlijk alleen maar de mooie plaatjes gedeeld. En daarmee kun je ook het gevoel krijgen van, oh, andere mensen hebben het allemaal helemaal voor elkaar. En ik niet. Terwijl dat is natuurlijk ook een valse bespiegeling van de wereld. Andere mensen maken net zo goed ellendige momenten mee. Alleen die delen ze niet.
Nee. Ik las jouw column en jij zei, het heeft ook wel iets te maken met het Dunning-Kruger effect. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, het Dunning-Kruger effect is dat eigenlijk als je heel weinig weet, dat je dan denkt dat je heel veel weet. Als jij bijvoorbeeld, je hebt één column gelezen over het imposter syndroom en dan heb je het gevoel dat je alles daarvan weet wat je daarvan moet weten. Terwijl als je er dan verder in gaat verdiepen, dan denk je, oh god, er zitten echt nog allerlei haken en ogen aan en mitsen en maren. En dan word je eigenlijk minder zeker van wat je eigenlijk allemaal weet, omdat je in één keer weet wat je niet weet. Dus eigenlijk hoe meer verstand je ergens van krijgt, hoe onzekerder je eigenlijk wordt over wat je nou eigenlijk weet. Dus je ziet dan vaak dat de mensen op straat, die weten natuurlijk altijd precies hoe de politiek moet worden opgelost in oorlogen en wat je tante Ria zou moeten doen die ruzie heeft met de buurvrouw. Terwijl mensen die zeg maar echt ergens verstand van hebben, die zeggen, ja nou, het is heel ingewikkeld en het is gecompliceerd en ik heb hier niet zomaar een oplossing voor. Dus daardoor kun je ook het gevoel krijgen dat juist als je dus eigenlijk ergens verstand van hebt, kun je ook het gevoel krijgen van, ja, weet je, eigenlijk weet ik dit ook allemaal niet zo goed.
Conclusie van deze uitzending. Het is vervelend als je voortdurend bang bent om door de mand te vallen. En misschien houdt het je ook tegen in je carrière. En het maakt misschien ook wel dat je sneller job hopt dan wanneer je ergens met veel vertrouwen zit. Maar zolang het niet doorslaat naar faalangst, valt er met wat praktische tips goed mee om te gaan. Zeker als je een coachende leidinggevende hebt en die kan de onzekerheid met wat begrip en empathie mogelijk zelfs ombuigen naar een motivatie om er nog iets harder voor te gaan. Die praktische tips? Nou, omarm het als bescheidenheid. Maak het met mindfulness kleiner, weet dat twijfel ook goed is en zie het als een gedachte die je ook kunt hebben. Geef de gedachte een gek stemmetje, zodat je er makkelijker los van komt. En we hoorden dat de helft van de generatie Z er last van heeft, dat het veel voorkomt onder sociale klimmers, van wie de ouders het dus minder ver hebben geschopt. En ook onder mensen met een migratieachtergrond komt het meer voor. Nou, mijn gasten herkenden het bij zichzelf en ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. Het zijn aan de ene kant alarmerende cijfers, maar het idee dat heel veel mensen er last van hebben helpt misschien ook wel om het te relativeren. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.